Maar dat het zelfs op vorige weekend was hier een reunie, hebben we het ook nog over gehad. Ik zal proberen het vreselijk, misschien bijna kinderlijk te zeggen. Was er in de eeuwigheid een volmaakte liefdeband tussen de drie eenheid? Ja. Is het waar dat God gezegd heeft, ik heb mijn koning gesteld op de heilige berg Sion? Ja, Psalm 2. Ja. Wat is de zuiverste, de grootste maatstaf voor liefde? Lijden. Twee L's. Liefde en lijden. Je liefde voor iemand wordt bepaald door de maat waarin je bereid bent voor die persoon te lijden. Ik heb vorige week nog verteld van de jongen tegen zijn meisje, zei, ik wil voor jou door het vuur gaan. Hè? En toen ze afscheid namen, kom je morgenavond halen, het moest niet regen. Ja, laat ze niet vuur. Hè? Nou, in zekere zin, en nu praten we vreselijk menselijk, was het erg goedkoop voor Jezus in de eeuwigheid in het verleden te zeggen, Vader, ik heb u lief. Maar ondanks het feit dat hij, of juist door het feit dat hij Jezus God is van eeuwigheid, heeft hij sommige dingen niet kunnen doen. En ik weet, sommige mensen kijken erg vreemd als je dit zegt. In het voortijdelijke, voor de grondlegging der wereld, voor de schepping van de mens, voor zijn menswording, heeft Jezus nooit kunnen leren. Is u dat? Hij kon gewoon niet leren. Ja. Hij was alwetend. En nu heeft God, heeft God engelen geschapen, die volkomen bewust in die geestelijke wereld leven. En toen heeft God een wezen geschapen, dat in staat was om te leren, zich te ontwikkelen. En in de Hebreeënbrief staat heel uitdrukkelijk dat Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat wel geen heeft geleden. Nou, wanneer wij spreken over het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan staat bijna altijd bij ons voor de gedachte, dat deed hij voor mij. Je kent het bekende rijtje wel, het begint altijd naar binnen gericht te zijn en dan wedergeboren worden wat meer naar buiten, de medemens, en het laatste is naar boven gericht. Ja. Als wij die engelen geweest waren, hadden we gejuicht vrede op aarde, en misschien hadden een paar achteraan gezegd, en ere zij God. Maar de engelen begonnen met ere zij God. En laten we nooit dit vergeten, Jezus stierf aan het kruis, niet in de eerste plaats om ons te redden. Hij stierf aan het kruis in de allereerste plaats om door de weg van het lijden overgave zijn volkomen liefde aan de Vader te betuigen. En het Oude Testament is daar vol van, want daarvan spreekt het grote brandoffer. Brandoffer, spijsoffer, vrede, danken, zonder schuldoffer. Ja? Vijf machtige foto's van het ene offer van de Heer Jezus. En wij hebben het altijd over het zondoffer, het schuldoffer. Maar de gedachte van een brandoffer, dat hij zich door een eeuwige geest aan God geofferd heeft. Waar wil je door spreken? En toch begon de Israël elke morgen met het morgenbrandoffer. En elke dag eindigde het avondbrandoffer. En dat morgenbrandoffer betekende dit. Er komt één. Ik zeg niet dat Israël het begrepen heeft hoor, maar er komt één. Die zich door een eeuwige geest volkomen aan God zal geven. Ere zij God. Ons motto is, mijn redding. Jezus' motto was, Heere zijn God. En nu, voor mijn mensen op komst zijn. Als we even zo stellen. God verlangde naar een zoon. Naar een zoon verlangde God en naar zonen. Even terugkomen op Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld op een heilige berg Sion. Maar heeft God er recht toe, of niet? En nou, prachtig. God heeft het recht toch, want zijn zoon is toch de erfgenaam. Het Nieuw Testament gebruikt die uitdrukking. Hij is erfgenaam van alle dingen. En misschien moet ik toch wel eventjes dat voorbeeldje herhalen wat ik vorige weekend gebruikt heb. Het is een, niet eigenlijk een historisch voorbeeld bedoeld, maar alleen een kleine gelijkenis. En een beetje uit de oude doos. Daar is een, koninkrijk, een land, met een vorst, koning. En deze koning heeft een zoon. Jezus heeft ook een beeld als gebruikt, niet waar, van een koning en zijn zoon. En die zoon is kroonprins. En het is een heel bijzonder land, want iedereen is koningsgezind. En er is helemaal geen voedingsbodem van communisme. En iedereen weet dat als de koning komt overlijden, en geestelijk gaat het niet gebeuren, als de koning de troon overdraagt. Want koningin Juliana is niet koningin geworden toen haar moeder stierf, maar voor die tijd heeft Wilhelmina de troon overgedragen aan Juliana, nietwaar? Als de koning nu die troon overdraagt aan zijn zoon, dan zeggen we allemaal, leven de koning! Ja? En nou zijn we allemaal blij, vooral met een groot feest wordt natuurlijk. En misschien nog een vrije dag. Maar goed, iedereen is tevreden en het is oké. Nu gebeurt er dit, dat het land door een overmachtige vijand wordt aangevallen. Het ziet er heel donker uit. Maar de kroonprins die gaat in het hoofd van zijn troepen. De vijand tegemoet. Wordt enorm hard gestreden. En het lukt de kroonprins om de vijand te verslaan en het land weer uit te jagen. Als nu de kroonprins terugkomt, dan zegt de koning, dit is een hele geschikte gelegenheid om nu de troon over te dragen. Ja. En dan wordt de kroonprins wordt op dat moment tot koning gekroond. Ja. En de mensen zeggen, leugen de koning. Dacht je dat? Nee. Als die oorlog er niet geweest was, hadden ze gezegd, leven de koning. Nu zeggen ze, leven de koning. Wat ga je doen? Voor die tijd was hij als kroonprins erfgenaam van de troon. Oh, dat is een fijne kerel. Maar nu heeft hij zich door zijn persoonlijke verdiensten een plaats verworven in de harten van zijn onderdanen. Gij zijt waardig, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, de alle geslachten, talen, volken, natie. Geweldig voor ons, hè? Maar Jezus heeft door mens te worden, door de weg van het lijden te gaan, en in de Hebreeënbrief staat op dit punt enkele heel opmerkelijke dingen. Daar wordt bijvoorbeeld uitdrukking gebruikt van hem, dat hij een eeuwigheid volmaakt is, en dat is een jammer genoeg niet erg duidelijk, want er staat in de grondtekst in eeuwigheid vervolmaakt. Is het duidelijk dat Jezus als God van eeuwigheid nooit vervolmaakt kon worden? Is dat duidelijk? Als God. Hij is mens geworden om de weg van de groei en ontwikkeling te gaan. Hij is mens geworden om, menselijk uitdruk, om persoonlijke prestaties te kunnen verrichten. Hij is mens geworden om door de weg van het lijden zijn liefde tot de Vader en tot de mensen te kunnen betuigen. Ja. En zo'n weg kon hij nooit gaan als God alleen. Zo'n weg had hij nooit kunnen gaan, kan geen engel gaan. Maar God heeft ons mensen zo geschapen dat we de geestelijke wereld zien door matglas. Zijn best. En elk kind dat in deze wereld geboren wordt, leert alleen eerst de uiterlijke wereld kennen. Dus is de omgeving, die ramla daar in de wieg hangt, en het gezicht van mama, de kamer enzovoorts, enzovoorts, niet waar? Het kind leert de uiterlijke wereld kennen. En ik weet niet hoe jong mijn kind begint, een jaar of drie, vier, om van de Heer Jezus te vertellen. Maar heeft het kind toch nog geen geestelijke voorstelling van. Het kind heeft een menselijke geest, maar die geest is omvloerst door de menselijke ziel. Maar God heeft ons mens tussen twee werelden ingeplaatst. En we leren eerst de wereld beneden kennen. Maar nu mogen we ons uitstrekken. Laten we eerst zeggen, de eerste stap is natuurlijk dat je een kind van God wordt. Dat iets van die andere wereld bij je binnenkomt, van bovenuit geboren, wedergeboren, van bovenuit geboren wordt. En dat je, als je wedergeboren bent, dan kun je kiezen of je toch nog blijft leven voordat het van beneden is. Jezus zei tegen de mensen van zijn tijd, gij zijt van beneden, ik ben, dat is mijn wereld, dit is jullie wereld. De psalmist gebruikt de uitdrukking, de mannen, misschien ook wel vrouwen, de mannen wie er deel is in dit leven. Stak het zo. En God heeft nou wezens geschapen, die door genade gered werden, maar die in staat zijn, en gisteren hebben we gelezen in Filippenzen 3 van Paulus, het eind van zijn leven, naar een heel rijk en gezegend leven. Aan het eind van zijn leven heeft hij niet gezegd, en nu ben ik aan mijn meritaat toe, en ga ik ze uitrusten. En aan het eind van zijn leven zegt hij, vergeet er geen achter is, ja, strek mij uit dat geen voor is, ik jaag naar de prijs de roep van God. Dat kan een engel niet. Dat kon Jezus als God van eeuwigheid, kon hij dat niet. Maar God wilde een wezen hebben op de troon van het heelal, dat door te gaan langs de weg van het lijden, bewezen had God boven alles te stellen. God wilde een wezen hebben op de troon van het heelal. Een wezen dat door persoonlijk de weg van de Heer te willen gaan, gehoorzaamheid te leren, vervolmaakt te worden, bewezen had, ere zich God. En nou ben ik mij bewust dat als je dit voor de tiende keer hoort, dat iets begint te dagen. Maar het ontzettend moeilijk is om een gedachte die wij een heel weekend nodig hebben, even over te dragen. Maar nogmaals, Ger heeft het wel begrepen, dacht ik. Maar begrijp je dat het zou...
Misschien zit er ook een factor in. Dat zelfs afgezien van de hele zondeval, de Heer Jezus op deze manier het hele heelal meenam in zijn eerder zijn.
Ja. Ik denk dat je het zo bedoelt. Nogmaals, wij zijn zo door en door egoïstisch. Om eigen weten alles op onszelf betrekken. Maar die troonsbestijging, de geboorte van Jezus, zijn leven, zijn dood, zijn opstand, zijn hemelvaart, is alles. Ere zijn God. En neem even het kruis. Wie is dan naar het kruis gegaan? Ja, Jezus natuurlijk. Maar wie is hij? De erfgenaam van het heelal. En enkele jaartjes voor hem kruis ging, heeft hij gestaan als erfgenaam van het heelal, als koning van Gods koninkrijk, tegenover de hele macht van de hel in de persoon van Satan. En waar ging het toen om? Die gij nedervallende mij zult aanbidden. Aan het kruis heeft Jezus in zijn eigen persoon, in zijn eigen wezen, Hij is toch de schepper, God heeft alle dingen geschapen door hem. Heeft hij in zijn eigen persoon, in zijn eigen wezen, in feitelijk dat hele heelal samengevat. Begrijpt u de gedachte? De schepper is toch groter dan zijn schepping. Hij is schepper en erfgenaam van het heelal. En toen hij zichzelf aan het kruis, en vergeet even een ogenblik dat het voor ons was, het was zo natuurlijk, maar aan het kruis zich door een eeuwige geest aan God geofferd heeft, heeft in zijn eigen wezen dus, als schepper, onderhouder, erf van het heelal, dat hele heelal in principe neergelegd aan de voeten van God. Vrienden, wij beroven God en we beroven onszelf door zo'n vreselijk nauwe kleine blik te hebben op dat oneindige lengte en breedte en diepte hoog van het kruis van Golgotha. En de ontzaglijke betekenis van best eer. Eer zij God. En nu is er een mens op de troon gezeten. Ik zei het willen van tijd slaat niet op, maar een mens waarvan dit gezegd is, die in de gestalte God zijnde het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Dat is een heel vreemde uitdrukking. En als een hele vertaling, maar als een roof geacht iets om maar te grijpen. Godengelijk zijn heeft hij niet geacht als iets om maar te grijpen, maar hij heeft zich ontledigd. Wie heeft wel geacht om maar te grijpen? Maar Jezus heeft de weg van Satan ontbonden. Satan ging de weg naar meerderwaardigheid. Ja, ik zal mijn troon stellen boven de wolken, zal er een machtige gelijk zijn? Nee. Hij acht het niet iets om maar te grijpen, heeft zichzelf ontledigd. En als je die lessen verder leest, dan zie je dat Jezus een aantal stappen naar beneden gaat. En bij elke stap naar beneden, ik zeg het even vlug omdat het nou een tijd is om in te gaan, ontbindt hij een aspect van het werk van Christus. En hij is gehoorzaam geworden. Het werk van Satan, ja. Ontbindt het werk van Satan. En hij is gehoorzaam geworden. Is dat niet fijn voor ons? Vind je wel dat het meeste fijn? Ah. Als je begrijpt wat de Vader daarin had, hè? Hij is gehoorzaam geworden. Tot de dood! Kun je verder gaan? Nee. Dat is wel verschil. De dood is Christus. Ja. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. God kan zeggen, ik heb mijn zoon gesteld op de heilige berg Sion. En ik denk dat God hem met groot genoegen doet. Ik ben diep van overtuigd dat God een enorm, oneindig grote plezier heeft gedaan. Zeggen, en daarom verhoog ik hem. Hij is een mens geworden. Ja. Hij heeft echt die strijd doorgemaakt. Hij heeft door die strijd met lijden bewezen mij boven alles lief te hebben. En terwijl ik dat zeg, denk ik aan een oud-testamentisch voorbeeld waar hetzelfde principe er naar voren komt. En waar God tegen iemand dit zegt. En met uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden. Ja. En dit, ik zweer bij mezelf, luidt het woord des Heeren. Omdat gij dit gedaan hebt. En uw zoon, uw enige mij niet onthouden hebt. Zal ik u rijkelijk zegenen. Enzovoort, enzovoort. Omdat gij uw eigen enige zoon niet onthouden hebt. Jezus heeft zichzelf niet aan God onthouden. De boodschap van de volle overgave. Als God van eeuwigheid kon hij zich in die manier niet overgeven. Maar hij is mens geworden. Mens geworden. Om als mens zich zo volkomen de Vader te geven. Dat tot in alle eeuwigheden aan iemand op de troon van het heelal zal zitten. Die daar gezeten is. Niet omdat hij de schepper is. Alleen. Niet omdat hij erfgenaam is alleen. Maar omdat hij geleefd heeft. Uit dit principe. Ere zijn God. En dat ere zijn God. Dat was toen hij zich ontledigd heeft. Dat ere zijn God werd gejuicht. Toen hij geboren werd. Ja. Maar heel zijn leven stond in het teken. Ere zijn God. Ja. En de ganse eeuwigheid door. Zal er iemand op de troon gezeten zijn. Die voor het hand in alle getuigenis zal wezen. Er is één geweest. Die volkomen in alles God behaagd heeft. Zie hoe belangrijk het is dat er een mens op de troon gezeten is. Maar, inderdaad, God heeft hem die weg laten gaan om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En dat is het geweldige, dat er niet één zal zijn op die troon van het heelal. Maar wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ik overwonnen heb en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. En als iemand zegt, ja, ik snap er nog niet veel van, dan kan ik er levend inkomen. Maar Gerrit is er nog in, ik kan straks gaan vragen. Maar als we dit nou eens gingen doen, niet alleen de schepper van het heelal aanbidden, maar hem aanbidden die om zijn vader te eren, zich volkomen ontledigd heeft, mens is geworden, en in gedaante gevonden als een mens, zich ook nog weer vernederd heeft. En gehoorzaam is gewoon de dood. Hè? En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En dat is natuurlijk het feest. Het geweldige van onze christelijke feestdagen. Waar ik minste van hoor. Als het gaat om kerstfeest. Het gaat om mij. Ah, dat is fijn. Hè? Als het gaat om goede vrijheid. Hij stierf voor mij. Dat is fijn. Maar vrienden. Hemelvaartsdag. Is de dag van zijn verheerlijking. Nee, de dag van de verheerlijking van de Vader. Ik hoop dat je mensen gesproken kunt zeggen. Er is nooit zo'n blij ogenblik in de hemel geweest. Als in dat ogenblik. Dat de Zoon daar binnenkwam. En op grond van zijn persoonlijke verdiensten. De troon van het heelal in bezit nam. Maar met de bedoeling. Om op die troon anderen te hebben. Die dezelfde weg gingen. En zo kan Jacobus dan ook zeggen. Broeders, achter het groot verdriet. Ben je geen veel lijf bezoek meer van. Sorry. Oh, grote vreugde. Hoe kun je nou vreugde vinden als je in bezoeking terechtkomt? Nou, daar is een kans. Kans. Om te zeggen, eren zich God. Denk maar aan Job. Toen je alles verloren had. Ja, de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. Oh. Nee, de naam des Heeren zijn geloof. Eren zich God. Zullen we met elkaar zingen de jonge dag hiervoor we gaan bidden? Ja? Als ik in dat hoofd wel niet.
Ik ben een dat je van ons mee te geven lachen.
Dat zou de oplossing zijn, ja? En waarom dat? Ik heb juist op mij getrokken, want... Er zijn vele, zeer vele teksten waarin duidelijk uitdrukkelijk gezegd wordt dat de Heer komt. Hier komt. Er zijn teksten waarvan je zegt, ja, het is eigenlijk impliciet, staat iets wat op wit zo. Ik doe het in mijn bijbel op deze manier. Die teksten waar sprake is van de komst van de Heer, gewoon duidelijk een pijl naar beneden. Gewoon rood. En daar waar je zou zeggen, ja, het heeft ermee te maken, dat staat niet volkomen zwart op wit, die pijlen stippels. Stippelpijl. Het is namelijk zo dat ik heb mezelf vaak en bijzonder om ook een lezing en aantekeningen te maken, maar ik ben erg zelf toegekomen om die aantekeningen ook weer na te kijken. En als je dat in je bijbel aantekent, dan heb je dat voor je. Nou is het zo dat Gods openbaring, ook over de wederkomst, in zijn woord is progressief. En dat heb ik niets te maken met progressieve partijen. Maar ik wil dit dat gaandeweg meer licht geworpen wordt op een onderwerp. Dus in het begin van de Bijbel tot... En met het boek van Job heb je enkele aanduidingen over de komst van Christus. In de psalmen breekt het eigenlijk in grotere volheid los. En naarmate je verder komt in de Bijbel, krijg je meer licht ook op bijzonderheden. Maar laten we beginnen bij het begin van de Bijbel. Genesis 3. En we zullen dat zo moeten proberen te doen, dat we ons niet laten verleiden te lang bij tekst blijven stilstaan. Wie leest voor uit Genesis 3, vers 15?
En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen de zaad en haar zaad. Dit zal u bekomen te monsteren, en hij zal het deel van ons doen.
Zeg wat hij gevonden heeft. God had kunnen zeggen, ik zal de vijand wegdoen, maar dan zegt hij, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad, ja, en waar slaat haar zaad op? Ik heb baby wat gesproken van, niet zaad doen, maar zaad, denk ik van, dit zal u den kop vermorzelen. Dat is uiteraard gebeurd aan het kruisen van de opstanding in principe. Maar die volle vermorzeling moet nog plaatsvinden. Deze tekst slaat dus misschien nog iets wat indirect, maar toch ook op de komst van Christus, de macht, de majesteit en heerlijkheid, om de macht van de hel te verbreken. En wat voor sommige mensen een groot raadsel is, aan het einde van het vrederijk wordt hij zelfs nog in korte tijd losgelaten. Nou doe ik in mijn Bijbel zo, dat in de kantlijn zet ik een pijltje, en dan bovenaan de bladzij, want anders als je een bepaald onderwerp zoekt, gebruik verschillende letters en tekens van verschillende onderwerpen. Als je ook boven de bladzij, dan hoef je niet telkens als je zoekt, met je ogen zo op en neer te gaan, langs de bovenkant. En dan naast die pijl zet ik ook, ik heb bijvoorbeeld bovenaan staan een pijl naar beneden met Genesis 22 vers 18 daarnaast. Ik zal dat even opslaan. En terwijl het opslaan zei, moet ik even herinneren aan, Jezus is op Goede Vrijdag gekroond, hoe? Met Jonah. Op Hemelvaartsdag is hij gekroond. Met eer en heerlijkheid. Op de Pinksterdag is hij gekroond. In de zijne. En hij komt om gekroond te worden over de schepping. En moet ik misschien nog even van degenen die vanaf gekomen zijn. We hebben gisteren het schema, dat is nog getekend. Maar we hebben wel dat hier het geel-oranje staat. Gisteren gehad. De drie komsten van Jezus. Zijn komst in Bethlehem bij ons. Zijn komst op de Pinksterdag in ons. En zijn toekomende komst. En nu kun je zeggen voor ons en met ons. Ik heb alleen gezegd met ons. Hij komt met zijn heiligen. En daar hebben we gisteren dan bij stilgestaan dat Jezus in Bethlehem kwam. Om te laten zien wat God van ons maken wil. Hij was het prototype. Gods bedoeling was mensen te veranderen naar het beeld van zijn zoon. En waarvoor? Waarom? Waartoe? Het is toch machtig om naar zijn beeld veranderd te worden? Waartoe? Opdat hij, dat is ook van mij. Niet opdat wij, maar opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. Ere zij hem. Jezus is gekomen op aarde om te laten zien wat God van de mens maken wil. Hij is in de geest gekomen de Pinksterdag om de mogelijkheid te geven dat het in vervulling gaat. En hij komt straks om de oogst binnen te halen. Waarbij dan mensen zullen zijn die met de hak over de sloot komen, alleen maar gered zijn het genade zonder meer. Maar ook mensen zullen zijn als Paulus die zich uitgestrekt hebben naar de prijs, de roeping Gods. En toen we gisteren, ik weet niet of er nog vragen over zullen komen vanmiddag, maar toen we gisteren in Filippenzen 3 lazen, toen heeft Paulus ook de Paulus zei dat ik komen mocht tot de opstanding uit de doden. En zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Maar je kunt nooit van een eerste opstanding spreken als er maar één is. Die eerste opstanding is een prijs die behaald moet worden. Jezus heeft ook zo gezegd, die waardig gekeurd zijn om deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden. Er zijn twee uitdrukkingen, opstanding uit de doden en opstanding der doden. Maar goed, zo komen die klaar die vijfde teksten. Ondertussen heb ik misschien Genesis 22 opgeslagen. van vers 18 met uw nageslacht. Onze nieuwe vertaling, we hebben de vertalers hun best gedaan de zaak duidelijk te maken voor ons, maar niet altijd, of soms wat weet de kosten van de waarheid. De oude vertaler zegt in uw zaad, en dat is de letterlijke vertaling hier, wat natuurlijk nageslacht bedoelt. Ik vind het woord zaad ook wel belangrijk. En met uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. En er is iemand anders geweest die nog meer naar Gods stem gehoord heeft dan Abraham. Met uw nageslacht, met uw zaad, zullen alle volken der aarde gezegend worden. Dit is niet een tekst die de wederkomst als zodanig noemt. Maar wanneer zullen alle volken der aarde gezegend worden? Kun je zeggen dat alle volken daar ogenblik gezegend zijn? Nauwelijks. Nou, maar er komt een ogenblik dat alle volken der aarde, op een tijdperk, alle volken der aarde gezegend zullen zijn bij Jezus' komst. Om hetzelfde vind je in hoofdstuk 26, vers 4. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En ik zal uw zaad al die landen geven. En met uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden. Omdat Abraham naar mij geluisterd heeft. Dan hoofdstuk 28. En uw zaad zal zijn als het stof der aarde, en hier gaat het om meervoud ook, als het stof der aarde, gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. Dat hoort van brief van de farao van de Arabieren, hoofdstuk 28 vers 14. En met u en met uw nageslacht of zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nou, ik weet niet of het nodig is hierop te hameren, maar er is het begin van de Bijbel, wordt zo sterk de nadruk opgelegd, op alle geslachten des aardbodems, alle volkeren. En in de moderne theologie is vaak gezegd, oh ja, die Jahwe, de hoge Jahwe, dat is een stamgod van Israël. Of de moderne theoloog nog nooit in de Bijbel gekeken heeft, weet ik niet. Maar de Bijbel geeft een visie die in die tijd volkomen onbekend was. Elk volk had zijn stamgod. Ja. Maar het is alleen de God van Israël, waarvan gezegd werd, de God van hemel en aarde, alle volkeren. En in principe zijn bij het kruis, in de opstanding, al is in alle volken de mogelijkheid geschapen om gezegend te worden, maar pas als Jezus weerkomt, gaat deze belofte echt in vervulling. Dan, straks krijgen we een tekst die nog duidelijk bespreken over de wederkomst zelf, maar hoofdstuk 49. Vers 9, het zou de Arabieren nog om eens kunnen zijn. En leeuwen welk is Juda? Na de roof zijt gij omhoog geklommen. En de Arabieren zijn overtuigd dat ze roof gepleegd hebben. Hij klom zich, legt zich neer als een leeuw of als een leeuwin. Wie durft hem opjagen? De Arabieren, Nasser heeft, ik heb bijna gezegd voor zijn dood, maar al voor gezegd dat voor het einde van het verleden jaar dat die kwestie in Israël geregeld zou worden. Toen was hij erg blij dat toen die strijd kwam tussen Pakistan en Bangladesh, heeft de aandacht een beetje afgeleid, want hij durft nog niet best aan. Maar het gaat in vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen, niet gehoorzaam zijn, hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En de volken zullen hem nooit gehoorzaam zijn voor zijn wederkomst. Dus hier wordt de wederkomst zelf niet genoemd, maar is wel impliciet, hè? Dan maken we een sprong naar nummer 24. Ik heb gezegd, de vijfde tekst over de wederkomst, dus je mag deze teksten die niet duidelijk zijn, mag je uitlaten, want we kunnen nog veel meer dan 50 geven, dus er blijft echt nog 50 duidelijk over. Nummer 24, het hele interessante gedeelte van Balak en Bileam. En in vers 16, het einde, het hele vers misschien, vanaf vers 15. Toen hief hij, Bileam, zijn spreuk aan en zeide: de spreuk van Bileam, de zoon van Beor, en de spreuk van een man met het geopende oog. En hoe traag is deze man geëindigd, hè? De spreuk van hem die de woorden Gods hoort en die de wetenschap des Allerhoogsten kent, die het gezicht des Almachtigen schouwt, nederliggende met ontsloten ogen. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Tragisch, hè? En nu, een ster gaat op uit Jacob. Een scepter reist op uit Israël. En verbrijzelt Moab slapen. En verplettert alle zonen van Seth. Een ster gaat op uit Jacob. En scepter reist op uit Israël. Dan Deuteronomium 32. En in vers 36, het is weer een tekst die niet duidelijk op de wederkomst spreekt, maar bij de wederkomst in vervulling gaat. Deuteronomium 32, vers 36. Want de Heere zal recht doen aan zijn volk en zich ontfermen over zijn knechten, wanneer hij ziet dat hun kracht vergaan is. Dan gaan we naar de eerste vrouw in de Bijbel die ooit van de Christus gesproken heeft. Wie was dat? Oh nee, maar ik zou zeggen, de eerste keer dat in de Bijbel het woord Christus gebruikt wordt, was door een vrouw. Het is vertaald als gezalte, maar het is in 1 Samuel 2, Hanna. Die Hanna zal in het Oude Nieuw Testament schijnen nog wat openbaarheid hebben gehad op dat punt. Hè? In 1 Samuel 2, vers 10. Mocht er iemand zijn hier die met de Heere twist, dan is hier een bemoediging. Die met een Heere twisten worden gebroken. De Heere richt de einden der aarde. Hij geeft sterkte aan zijn koning. Wie zou dat zijn? En verhoogt de horen van zijn Christus. Wat gezalfde Christus. Dat is het woord, hè? De Heere richt de einden der aarde. Hij geeft sterk aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde. Dan gaan we 1 Kronieken 16. In vers 7 staat de daad die dag voor de eerste keer Asaf zijn broeders heeft opgedragen de Heer te loven. Ja. 1 Kronieken 16. Daar staat in vers 28: geef den Heere, gij geslachten der volken, geef den Heere heerlijkheid en sterkte. En misschien mag ik even iets herhalen wat we al vaak gezegd hebben, maar ik heb wel eens in een groep de vraag gesteld, ik weet niet of ik dat eens gehoord heb, maar wie wil mij meebidden dat volgend jaar heel Rusland op bekering komt? Het is erg leuk om reacties te zien. Dan zie je af en toe eens even een beetje wijvend met vinger omhoog gaan. Ja? Wie wil mij meebidden dat volgend jaar heel Rusland op bekering komt? Ja? En als mensen aan de vinger opsteken, dan zeg ik: doe je vinger maar neer, dan krijg je de kans niet. Ik ben niet zo stom om dat te gaan doen. Ik ga niet iets bidden wat ik weet dat het niet gebeuren zal. Rusland komt volgend jaar niet op bekering. Het zou onzin zijn daarvoor te bidden. Je mag natuurlijk wel bidden dat er veel gebeuren mag en veel mensen op de kering komen, maar er zou toch als profetie niet in vervulling gaan als heel Rusland op de kering kwam. Ja. En nu zegt David hier: geef de Heer gij geslachten der volken, geef de Heer heerlijkheid en sterkte. Op andere plaats zegt hij: alle volken loven de Heer. Alle volken de Heer loven. Nou, is dat alleen maar zo'n beetje vroom gedaans? Ik dacht dat David toch geïnspireerd was door de Heilige Geest. Er zijn twee mogelijkheden. Het is vroom gedaan, of het is profetie. Wat dacht je dat was? Ja. David had een visie die de meeste christen vandaag niet hebben. Ook niet degene die zelfs alleen maar psalmen zingen. Ja. David heeft heel vaak gezegd: alle volken de naam des Heeren loven. David leefde voor de tijd dat de ganse aarde zich voor de Heer zou buigen. Maar nu, vers 30b, voor zijn aangezicht in ganse aarde, dat kunnen we misschien makkelijker verwerken. Vers 31, de hemel verheugen zich. Is al die vreugde genoeg in de hemel? De hemel verheugen zich, de aarde juichen. En men zegt onder de volken, de Heer is koning. Dat heeft te maken met zijn wederkomst, niet hè? De zee bruist en haar volheid. Het veld, al het erop is, verblijden zich. Dan zullen de bomen des wouds jubelen. Voor een Heer, want hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Sommigen willen kennen dit voorbeeld. Een jonge meisje komt vanavond thuis van catechisatie. Ja? Heel enthousiast, hè? Pa, mijn woord was zo geweldig vanavond. Zo'n makkelijk fijne avond gehad, hè? Zo. De dominee moest vertellen, het was geweldig, hè? Geweldig. En waar heeft hij over gehad? Oh, hij heeft zo fijn verteld van waar hij komt om te richten de leven en de dood. Is er ooit iemand blij om geworden? Geloven wij dat van waar hij komt om te richten de leven en de dood? Ja. En weet je dat een waarheid, een echte waarheid, soms ontzettend verwarrend kan zijn? Want het is natuurlijk waar dat hij komt om te richten de leven en doden. Maar dan maak je geen onderscheid tussen zijn komst voor de gemeente, zijn komst voor Israël, zijn komst voor de volken. En als je dat niet aan elkaar houdt, is de hele Bijbel hutspot, koffiedik, wat ik bedoel maar wat. En dat is van de meeste mensen inderdaad. Hè? Nou, als je van de gedachte uitgaat, hij komt om te richten de leven en de doden, en één deel gaat naar de hemel en de rest naar de hel. Als dat alles is wat je ziet. Ja. Maar het woord richten. Als de Heer komt om de aarde te richten. Dan is dat. Je zou één lettertje kunnen veranderen om dit nog iets duidelijk te maken. Rechtzetten. Rechtzetten. Christus komt. Om de zaken in deze aarde recht te zetten. Dat is tenminste als. Mr. Uil niet helemaal in slaagt om een paradijs in Nederland te scheppen. Ja. Maar de Heer komt om de zaak recht te zetten. En daarom kan er ook staan, de hemel verheugen zich, de aarde juichen. We zeggen onder de volken, de Heer is koning. Hij komt om de aarde te richten. Er is een tekst in Job, die zou kunnen slaan op Jezus' eerste komst, of zijn tweede. Het is Job 19. En dan komen we naar de psalmen toe en dan krijgen we heel erg duidelijke teksten. Job 19, 25. Maar ik weet, mijn lossen leeft. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Een andere vertaling geeft, zal ik op de aarde staan, iets in die geest. Dat is nu wel de gedachte hier. 19, 25. Ik weet, mijn losser leeft. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Ik weet niet of hier een andere vertaling heeft. Maar op het stof optreden, op de aarde komen. Het heeft wat te maken met zijn komst. Je hebt misschien wel gehoord van die broeder. Hij kende de Heer nog maar heel kort. Hij was erg enthousiast, maar hij was niet erg bijbelvast. En hij gaf een keer zijn getuigenis. En hij zei erg enthousiast. Ik kan zeggen met Paulus en de psalmen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Goed, psalm 2. Psalm 2 begint met een vraag. Ik weet niet of je een antwoord gegeven hebt. Dacht je dat die psalm een beetje toepasselijk was op het ogenblik? Waarom woelen de volken? Of doen ze dat niet meer? En zinnen de natiën op ijdelheid? De koning der aarde schaamt zich een slag worden. En de macht hebben spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En wat zeggen ze? Laat het progressief wezen. Ja. Laat ons hun banden verscheuren. Hun touwen van ons werpen. Dat is iets wat oude het meer te zeggen. En het klinkt erg schrijnend. Die in de hemel zit, lacht. De Heer spot met hem. Dan spreekt het hen in zijn toorn en verschrikt het in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion en Heiligenberg. Dat is een machtige evangelie, hè? De oorzaak van alle politieke problemen in heel de wereld, ook economische, is dat deze wereld in opstand staat tegenover zijn schepper. Dat is de grondoorzaak. En de oorzaak van alle persoonlijke moeilijkheden is misschien dat we wel onze opstand grotendeels beëindigd hebben, maar toch niet nog voldoende ons gesteld hebben om de heerschappij van die koning. Ik heb immers mijn koning gesteld op de Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zijt gij. Ik heb u heden gewekt. Vraag mij en ik zal de gemeente volken geven tot uw erfdeel. De einde der aarde tot uw bezit. Het is toch wel heel duidelijk het gedeelte over de wederkomst, is niet? Dan gaan we naar... verder ook in de psalmen. Wat dacht je van psalm 21? Er staat ook heel veel in de psalmen dat je verband kunt brengen met de wederkomst. Maar, neem maar psalm 14 nog eventjes. Psalm 14 vers 7. Och, dat Sion is al redding daten. Als de Heere een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jacob juichen, Israël zich verheugen. Wanneer zal de Heer een keer brengen het lot van zijn volk? Het is in zekere zin al gedeeltelijk gebeurd, maar de volle keer komt pas bij de wederkomst niet waar. Nou, dan gaan we naar psalm 21. Psalm 21. Wij leven in een tijd waarin men liever spreekt over de liefde van God dan over zijn, over de andere kant. Maar beide kanten zijn waar en de Bijbel spreekt ontzaglijk veel over Gods liefde. Maar God zal al uw vijanden vinden. Uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen maken als een vurig oven, wanneer? Ten tijde dat gij verschijnt, o Heer. En misschien vers 14 zegt misschien ook slaat de wederkomst. Verhef je, o Heere, in uw kracht. In Psalm 22 wordt niet de wederkomst als zodanig genoemd, maar ik moet er even erbij lezen, vers 28. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Dat zal zeker niet gebeuren voor de wederkomst. Alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Wat? Het koninkrijk is het Heer, hij is heerser over de volken. Zou het even zo mogen stellen. De kerk in het verleden heeft eigenlijk Christus alleen laten zien hoofdzaak als de rechter, de komende rechter. Dat is waar, maar een deel van de waarheid. De komende rechter. Het is vooral Johan de Heer geweest die de nadruk op gelegd heeft. Hij komt niet alleen als rechter, hij komt ook als bruidegom. En dat is een... machtige stap vooruit, goede aanvulling. En Johan de Heer heeft ook veel gesproken over het komende vrederijk. En toch, ik heb veel verkeerd bij, zeggen, Maranatengroepen. En daar was men blij dat Jezus kwam van zijn gemeente. Nou, akkoord, dat ben ik mee eens. Men wist ook, het is mij persoonlijk ook zo gegaan, men wist dat Christus kwam om over de volken te heersen. Maar ik heb in die Maranatha wel mensen ontmoet die erg blij waren over die visie. Ik heb vroeger een man gekend in Vlaanderenbrug, die kon je nooit ontmoeten hebben op de wederkomst in 1000 jaar rijk. Ik heb het niet te pakken van soms, maar goed, lang geleden. En toch heb ik in die kringen bijna geen mensen ontdekt die blij waren te willen gaan bevolken. Jezus komt voor mij, rond. Ah, daar is de Heer, ja. Oké. Okay. Maar hij komt voor de volken, voor Israël en voor de volken ook. En zo staat hier, hier is het dan in oordeel, maar in de vers Psalm 21, maar in Psalm 22, hij is heerser over de volken. Hij is heerser over de volken. En dan heb je ook die blijdschap meer van gesproken wat. Nou, gaan we een beetje verder kijken naar de psalmen. We zullen maar veel teksten die wat meer terloops op wijzen, dacht ik, Christus koningschap en zo maar laten staan. Maar in psalm 45.
Oh,
ja? Nou, ik ben er erg voor, maar straks is er dan, zal hier het ook. Achternaam. Wat zeg? Achternaam. Heb je dat wel? Ja. Benauwd. Ja. We kunnen heel eventjes iets door laten waaien, dan gaan we dit doen. Ik heb het even opgegaan. Eventjes doorwaaien zo. Goed in of niet? Is dat merkbaar? Kan niet? Ja. Volgende keer hebben we de chronische is dat beter?
Ja,
als het weer zo wat, dan... Mijn hart trilt van blijde horen. Ik draag mijn gedicht in koning voor. Dan... dat is het begin. Dan in vers 6. Uw pijlen zijn gescherpt, volken zijn onder u. Zij dringen het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, staat voor altijd neder. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. En dit is aangehaald wordt door een Hebreeënbrief. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, wie is dat? Nee. Ja. O God, uw God is, de Vader, gezalfd, spreekt van Heilige Geest, heb je drie bij elkaar, met vreugdeolie boven u, metgezellen. En dat is een enorm belangrijk woord daar, het metgezellen. Want als de koning komt, dan zullen diegenen die de hele weg met hem gegaan zijn, zijn metgezellen wezen. Dat is een subtiele part. En vers 11, hoor uw dochter en zie je eigen oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Ik heb net van de week een getuigenis gehoord, was de vrouw van Jan Pitt, Laos. Toen ze naar Laos moest, toen was ze erg bang. De vader die had het zwak hart en bang dat hij een hartverlamming zou krijgen. En toen sloeg ze deze tekst op, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dat is maar gegaan. laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer. Vers 18, ik wil uw naam vermelden in alle geslachten. Daarom zullen volken, hier staat niet Israël, staat niet de gemeente, maar volken u loven voor altoos en immer. In hoofdstuk 47, psalm 47, beginnen alle geen volken klapt in de handen. Dat wordt een geweldige pinkstergroep, niet? Dat gaan we volgende gaan doen. Vers 8, want God is koning der ganse aarde. Vers 9, God regeert over de volken. Dat is dan meer zijn koningschap, maar dan gaan we op psalm 50. Ik had iemand moeten vragen om even het getal bij te houden. Dat is, 17, kijk, fijn. Ik denk dat we het vanmiddag nog wel nodig zullen hebben om een goed 50 vol te krijgen. Maar in psalm 50, de God der Goden, de Heere, spreekt en roept de aarde. Van Rusland en China tot in Amerika, waar de zon op waar ze ondergaat. Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt. En wie zal onze God lijken te zijn? Dan maak een sprong, zeg maar, naar psalm 80. Er zijn teksten tussendoor, zoals uw heerlijkheid zij over de ganse aarde, maar we willen zoveel mogelijk heel duidelijke teksten nemen. Ach, misschien nog even 72, want dat vind ik zo'n belangrijke tekst toch. Psalm 72, vers 8. Hij heerste van zee tot zee en van de rivier, daarmee wat bedoeld, tot het einde der aarde. Hij heerste van zee tot zee, van de rivier tot het einde der aarde. En dat we toch met 72 bezig zijn, vers 11. Mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen. Alle volken hem dienen. Ik vind het zo geweldig belangrijk dat we echt inzien dat buiten de gemeente van Christus God een plan heeft met de volken. En dan vers 19. Gelooft zij zijn heerlijke naam voor eeuwig. En zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Goed, dan naar Psalm 80. Vers 2. Herder Israëls, neemt ten oren. Gij de Jozef leidt als schapen, gij de Gerubstroom, verschijn in lichtglans. Verschijn in lichtglans. In hoofdstuk 81 staat, Psalm 81 staat iets dat wel eens slaan kon op sommige mensen komende vrederijk, vers 16. Zij die de Heere haten, zouden hem feinzend hulde brengen. En 82, vers 8. Sta op, o God, richt de aarde, want gij bezit uw gemeente. Nee, ja, het is wel waar natuurlijk, maar gij bezit alle volken. Ik zie nog heel veel teksten hier zo aangeschreven, maar we moeten toch verder. Psalm 86. Hier is niet sprake van de wederkomst zelf, maar wat wel bij de wederkomst gebeurt. 86 vers 9. Alle volken die gij gemaakt hebt, zullen komen. En zich voor u nederbuigen, o Heere, en uw naam eren. Psalm 94. Je zult er nog veel teksten tussendoor, vind ik niet genoemd heb, maar die meer of minder dit onderwerp slaan. En Psalm 94 begint met iets dat ons niet zozeer ligt in deze tijd, maar toch ook een aspect is. God der wraken, Heere, God der wraken, verschijn in lichtglans. Verhef u, richten der aarde. Breng vergelding over de hoogvaardigen. Vind je dat vreemd in onze oren? Laten we nooit dit vergeten, dat Jezus gebeden heeft, Vader vergeef het hun, dat waren de mensen in het kruis op hem. Hij heeft iets bijgezegd. Zij weten niet wat zij doen. Ook in de wiedkens was het zondoffer, een schuldoffer van mensen die in onwetendheid een zonde bedreven hadden. Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Maar als mensen heel bewust zich tegen de Heer keren, dan neem ik het op, want ze zeggen, God, verdoem ze! Zo is de Bijbel ook nog eens een. Er zijn ontzettend veel mensen die het weten. Er zijn nog 100 miljoen die nooit de evangelie gehoord hebben. Maar er zijn mensen die het wel gehoord hebben. En zeer bewust verworpen hebben. En dan nog kun je misschien voor ze bidden. Maar als zij doorgaan. Willen ze het weten. Allemaal kapot te maken. Dan ben ik God verdoemd. En ze gaan lopen. Op een kant van de evangelie. Dat is een blijde boodschap voor de mensen die niet meer door hen getest worden, begrijp je? Ja. Maar dat is niet de kant die ons het meest belicht natuurlijk. Psalm 96. Het begint met Zingt een Heere een nieuw lied. Zingt een Heere, geen ganse aarde. Geloof in alle landen in ons hart dat de ganse aarde in mag God zingen zal. Let wel, ik schakel het oordeel niet uit. Die gerichten. Ik heb ze nu het bord getekend terwille van de doorzichtigheid. Maar er is wel degelijk een scheiding van schapen en bokken. En de Bijbel spreekt wel degelijk van oordeel. En niemand in de hele Bijbel heeft zoveel over de hel gesproken. als de zachtmoedige Jezus van Nazareth. Ja. Maar zingt een Heer een nieuw lied, zingt een Heer geen ganse aarde. Vers 3, vertelt onder de volken wat? Zijn heerlijkheid. Is er iets over te vertellen? Onder alle naties zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Vers 7, geeft een Heer geen geslacht in de volken. Geeft een Heer heerlijkheid en sterkte. Gaan ze dat doen? Ja. Vers 9, buigt u neder voor de Heer in heilige feestos. Beef voor zijn aangezicht, geen gans aarde. Zeg onder de volken, de Heer is koning. Vast staat nu de wereld, zodat ze niet wankelt. Hij zal de volken richten naar rechtmatigheid. De hemel verheugen zich. Ik ken weer zo'n gedeelte, zo samen met een klinieke lazer. De hemel verheugen zich, de aarde juichen. De zee bruisen in haar volheid. Het veld, al wat erop is, verblijden zich. Dan zullen alle bomen des wouds jubelen. Voor de Heere, want het komt. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. Als de Heer alleen maar komt om één stel met de hemel en de andere stel met de hel te sturen, dacht ik niet dat op aarde deze grote blijdschap zou zijn. Hè? Maar Christus komt om hier, op deze aarde, de zaken recht te zetten. Psalm 97, de Heer is koning, de aarde juichen. Vers 5, de bergen versmelten als was voor het aanschijn des Heeren. Voor het aanschijn van de Heer de ganse aarde. Nee, gebeurt dat? Ik heb daar ook een stippellijn gedaan, dat weet ik overigens niet genoemd, maar het is iets wat dan gebeurt. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid, alle volken zien zijn heerlijkheid. Niet geweldig? Als je denkt aan die honderden Mohammedanen die het grootste deel nooit een kans hebben gehad, ja, alle volken zien zijn heerlijkheid. Dat mag er wezen, hè? Alle volken zien zijn heerlijkheid. Ja, maar hoe? Hoe zullen ze zijn heerlijkheid zien? Je kunt in de psalmen, als je het Nieuwe Testament kent, kun je veel tussen de regels doorlezen. Alle volken zien zijn heerlijkheid. Hoe? Waar? Wanneer hij komt om verheerlijk te worden in zijn heiligen. En een verbazing aanschouwd worden door anderen tot geloof gekomen zijn. In die mate dat wij nu in dit leven, dat wil ik zeggen, de heerlijkheid des Heeren vergaderen in ons, zullen we straks gebruikt worden om instrument te zijn waardoor de heerlijkheid openbaar wordt aan het gans hele oude volkeren. We kennen al die geschiedenis van, misschien de Tabor gebeurt, de berg der verheerlijking. Jezus werd veranderd voor zijn discipelen, de drie tenminste, en zijn aangezicht straalde gelijk de zon. En Jezus had even tevoren gezegd, of een week tevoren gezegd, er zijn anderen die de dood niet zullen smaken, voor zijn zonde mensen die komen in zijn heerlijkheid. Daar op de berg hebben ze iets gezien van zijn toekomstige heerlijkheid. Dat is Mattheüs 17. Daar ben ik erg blij, maar er staat iets in Mattheüs 13 dat me minstens zo blij maakt. De rechtvaardigen zullen stralen gelijk de zon in het koninkrijk van zijn vader. We gaan de stralen naartoe. Nou, lees me hier staan. De volken, en alle volken zien zijn heerlijkheid. En als je gaat Openbaring 21, de lichtstad, de gemeente in de voltooiing, zij had de heerlijkheid Gods. En de volken zullen in haar licht wandelen. Tegenwoordig is dat woord roept natuurlijk bepaalde associaties op. Maar als je nou zo zegt, dat die hele periode van nu een leven van de gemeente, daarin kunnen goddank mensen gered worden. Maar het is niet het hoofddoel. Het hoofddoel van de tijd van nu een leven is dat een instrument gevormd wordt, een lichtstad, vol van de heerlijkheid Gods, om straks het vrijwerk en daarna de volk te beschijnen met Gods heerlijkheid. Jezus kon zeggen, wie mij ziet, mijn werd gezien, heeft de Vader gezien. Straks zal het zo zijn, als het goed is, wie jou ziet, ziet Jezus. Dat is nu in principe natuurlijk al waar. Maar God heeft ons geroepen om samen met zijn Zoon zijn heerlijkheid en de ganse schepping te openbaren. En sorry, dit is natuurlijk een onderwerp van heel weekend, uiteraard. Maar wij zijn natuurlijk, vergeet ik het zo een beetje sterk uit, verpest door de gedachte van naar die zalige hemel gaan. waarbij het passie nog goed jezelf had dan aan bidden en op de harp spelen enzovoorts. Maar de Bijbel zegt keer op keer op keer dat wij een enorme taak hebben tegen het hele universum. En eerder zei God komt op de eerste plaats, geef ik toe. Maar door de gemeente heen zal de heerlijkheid Gods aan het hele heelal, het eerste plaats natuurlijk aan de volkeren, vrederijk openbaar worden. Maar, het is alweer bijna 1 uur. Hoeveel tekst hebben we gehad? Het is net de helft. Nou, dan maken we eventjes deze bladzijde nog af. Psalm 97 verder. Daar kun je vers 9, dat kun je zien als iets van tegenwoordig. Misschien slaat ook op slaat zeker ook op de toekomst. Het hoeft niet alleen op de toekomst te slaan, want gij, heren, zet alle hoogste over de ganse aarde. Dan in 98. Daar wordt in vers 3 profetie uitgesproken in de verleden tijd. Dit is wat gezegd, het profetie is geschiedenis voor de tijd vertellen. Dat klopt, hè? En hier is profetie in de verleden tijd gesteld. Alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God. Dan vers 4. Juich den Heere, gij ganse aarde. Breekt uit in gejubel en psalmzing. Psalmzing den Heere met de cite, met de cite met luide zang. Met trompetten met bezuimgeschal. Juich voor den koning den Heere. De zee bruisen naar volheid. De werelden die erin wonen. Dat de stroom in de handen klappen. De bergen tezamen jubelen. Voor het aangezicht des Heeren. Want wat? Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En de volken in rechtmatigheid. En hoe zal hij de wereld richten? Weet gij niet dat gij... volken zult richten. Weet gij niet dat gij engelen zult oordelen? En als je in de psalmen leest dat de Heere komt om de aarde te richten, en denk alsjeblieft niet alleen maar een jij wordt verdoemd en jij wordt verdoemd, maar recht te zetten, dan is hier het antwoord op de tegenwoordige verlangen. Ja, dat gaat zo voorbij. En ook dat zal het komende vrederijk niet meer zijn. Als hij komt om de aarde te richten, recht te zetten, denk dat ze fijn is, dat doet hij niet alleen. Wie doet er mee? Welkom terug.
Ja.
Begrijpt u het verband hier? Hij komt om de aarde te richten, maar hij komt met zijn heiligen. En heel de wereld schreeuwt over de naam meer leefbare wereld, dat vrede een meer leefbare wereld. Als je nu gaat werken aan een meer leefbare wereld, verknoei je tijd. Onze taak is nu om de komst van de koning te vragen, want dan pas krijgen we een meer leefbare wereld. Maar het is niet geweldig dat we mee mogen helpen aan ontwikkelingshulp. Als die er gekomen is. En ontwikkelingshulp waarbij je nooit moe wordt. Het nooit ontbreekt aan middelen. Ja. We gaan deze psalm eindigen. Om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En de volken in rechtmatigheid. En het volgende psalm zal ik niet lezen, maar... Het gaat weer over het koningschap van Christus over de aarde. Zullen we hiervoor danken? Vader, wij danken u met heel ons hart dat deze wereld toch nog een toekomst heeft. En als wij zien hoe de politici de zaak heel donker inzien, als wij al de negatieve voorspellingen horen en lezen, dan weten we dat daar veel waarheid in zit. Maar we danken u dat wij op die donkere schaduw, donkere wolken heen kunnen kijken. En wij danken u te mogen weten dat juist de tegenwoordige duisternis, juist de tegenwoordige ijdelheid, de tegenwoordige wanhoop, dat die ons op het punt maakt, dat die verandering heel dichtbij is. Heer, dank u dat u staat te komen.
om deze wereld echt, echt leefbaar te maken. Dank het in staat te komen om blijvende vrede te geven. Te zijn en te geven. Maar Heer, dank u dat u ons in uw woord tegelijkertijd laat zien. Dat u nu mensen roept om een aandeel te hebben in deze verbijsterend grote taak. En wilt u elk een van ons in het weekend zo aanspreken dat wij, als het heel menselijk mogen zeggen, echt zin in krijgen. Echt zin in krijgen, Heer Jezus, om bij u te zijn. Niet alleen maar om heel zalig daar in de hemel te zijn, maar om met u te komen. En met u leiding te geven aan deze, aan de volken van de aarde. Om uw heerlijkheid aan de volken te openbaren. Om hun de weg te wijzen. Hoe ze u mogen dienen. En zoals wij vanmorgen lazen onze stille tijd. Dat de volken zullen opgaan in Jeruzalem. Heer, dat wij daar aan mee mogen werken. En wilt u ons dit steeds beter doen begrijpen. Maar op zodanige manier, Heer, dat we ons echt naar uitstrekken. Maar wilt u ook geven dat in uw kerk, Heer, in deze tijd het veel meer bekend wordt. Dat u ons roept voor zo'n geweldige taak. Heer, we zien zo ontzettend veel gelovige mensen. Alsmaar bezig met plannen waarvan we weten dat niets van terecht komt. Met talen van de derde wereld en pogingen, Heer, die op zichzelf soms wel goed zijn en ook wel eens nuttig kunnen zijn tijdelijk. Maar Heer, men concentreert zich zo op die menselijke weg en menselijke middelen. En wij bidden dat dwars door de kerk van Christus heen in deze tijd de boodschap zal weer klinken. De bruidegom komt. De bruidegom komt. Heer, geef toch een ontwaken. Dwars door hervormde, gereformeerde, Lutherse kerken, baptisten, wat ook mag wezen, Heer. Dat de groeperingen mogen zijn. Dat dwars door heel uw kerk heen. In deze tijd, die geweldige boodschap met nieuwe grote kracht mag wegklinken. De bruidegom komt. Niet alleen de rechter, maar de bruidegom. En dan zeggen we met heel ons hart, Heer Jezus, alsjeblieft, kom haastig. Kom haastig. Amen. Het is net 1 uur geweest, dus we zullen niet meer zingen, maar misschien aan tafel doen. Gaan we naar Psalm 102. Mocht er iemand zijn die het nog niet helemaal meegemaakt heeft, dan ik had beloofd een 50-tal teksten te geven uit het Oude Testament over de wederkomst van Christus. En we waren ongeveer tot de helft gekomen, 25 of zo. Psalm 102. In vers 16. Ach, misschien moeten we vers 14 erbij lezen. Gij zult opstaan, die uitdrukking komt vaker voor in de psalmen. Gij zult opstaan, u over Sion erbarmen. Let wel, er staat Sion. Want het is tijd haar genadig te zijn. Want de bepaalde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben behagen in haar stenen. Ze hebben deels met haar puin. Dan, let even op het verband, als de Heer Israël weer aanneemt, dan zonder volkeren de naam des Heeren vrezen. Alle koningen der aarde, en ik denk dat presidenten daar wel inbegrepen zijn, uw heerlijkheid. Veel mensen lezen de Bijbel alleen maar om te begrijpen, maar ik geloof dat als je een groot aantal deze teksten uitziet, dat doe ik zelf wel eens zo, en gewoon leest en op je in laat werken, zonder te vragen, je mag natuurlijk vragen wat betekent dit dat, maar zonder alles wat te puzzelen, wat betekent dit, en je laat het grote geheel op je inwerken, dan kan dat echt een verruimend werken. Ik hoop dat iedereen duidelijk is, dan zonder volken, het is dan als de Heer zich over Sion erbarmd heeft, Dan zong de volk in de naam des Heeren vrezen. Alle koningraad uw heerlijkheid, wanneer de Heere Sion heeft gebouwd en verschenen is in zijn heerlijkheid. We hebben gezegd dat sommige teksten die impliceren de wederkomst. Sommige hebben meer of minder mee te maken, maar hier is een van de zeer vele duidelijke teksten. Verschenen is in zijn heerlijkheid. Nou, ik denk een paar bladzijden verder gaan. Misschien kunnen we Psalm 110 er even bij nemen. Ouders, met het woord is Heeren, dat mijn Heeren. Zet u aan de rechterhand. En wij zullen ons misschien herinneren dat deze woord nog als in de Hebreeënbrief weer aangehaald worden. Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Is het volgende ook waar? Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw heerban. Valt het een beetje bij ons? Ten dagen van de Heer, maar het is dus meer een indirecte heenwijzing, maar het heeft ermee te maken. Eens even zien. In Psalm 118 hebben we een tekst die ook in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Vers 26. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En er zijn sommige teksten in het Oude Testament die zeggen, ja, slaat op de wederkomst of niet, maar dit wordt in het Nieuwe Testament als zodanig aangehaald. En heel duidelijk gemaakt, inderdaad, daarop slaat. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Nou, in Psalm 130, vers 8. Is een tekst die wat meer indirect is, maar. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Nou, zo'n tekst natuurlijk, het zegt veel, maar als je het gewoon uitlicht, misschien tamelijk vaag. Ik was laatst op een. Ik was in Giessendam, op een jeugdappel. Kijk, ik heb de pijl. Smiddags heeft een predikant daar gesproken en s'avonds mijn beurt. En smiddags heeft die predikant ook gezegd, ja, staat in de Bijbel, gans Israël zal zalig worden. En hij was een Bijbel trouwe christen en hij aanvaarde het ook. Maar hij zei, ja, hoe dat gebeuren moet, hoe dat zie ik niet, maar het zal wel gebeuren. En toen ben ik s'avonds met de botermiddel bij mijn tafel gaan zitten. En ik hoop dat de Bijbel duidelijk maakt dat dit gebeuren zal wanneer zij hem zien. Die zij doorstoken hebben. En zeggen die, maar daar komen we straks aan toe. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En gans Israël zal behouden worden. Psalm 138. Ook een heel mooie passage in dit verband. Dat waar de eigen koning van de Heer niet genoemd wordt. Maar wel iets dat er mee te maken heeft. Vers 4, alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven. Dat wordt er, hè? Ik denk voorstander zo'n conferentie zoals hier wat nog eens gehouden worden. Morgen begint ook weer, het is niet over de Vredesconferentie in het Midden-Oosten, of het wordt een oorlogsconferentie, maar als al de hoofden, regeringen van al die landen, daarvan gezegd worden, alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven. Wat hebben we dan in de wereld, hè? En het gaat er gebeuren. Wanneer zij de woorden van uw mond gehoord hebben. Ze zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Als je natuurlijk geen kijk hebt, er zijn vele echt oprechte lieve kinderen van de Heer die helemaal volkomen geen kijk hebben op de komende vredebereik, dus hun schuld misschien ook niet, maar ik weet niet, ja, dan kun je zo'n tekst lezen, maar dan hangt het ergens in de lucht, hè? Dan weet je het niet te plaatsen.
En als je ziet dat het gebeurt in die tijd dat het de Heer van zijn gemeente komt, met zijn gemeente, dan wordt het veel concreter. Nou, Psalm 145, ook weer enkele versen die niet het komen van de Heer zelf zozeer noemen, maar wel wat direct mee te maken heeft. Vers 10. Al uw werken zullen u loven, Heer, uw gunstgenoten zullen u prijzen. Kun je uiteraard de vraag stellen wie die gunstgenoten zijn? En wat zullen ze doen? Ze zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken. En van uw mogendheid gewagen. Tegenwoordig laten we het veel aan de Joden getuigen over het koninkrijk te spreken, maar ze zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken. Vers 12. Om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap van eeuwen. Uw heerschappij is om alle geslachten. Vers 21. En al wat leeft zal zijn heilige naam prijzen voor altijd en immer. Je begrijpt dat we elke tekst even commentaar beleven dat helemaal niet klaarkomen. Maar als je de tekst noteert, en zullen we ook aan de vinden die wij niet genoemd hebben. Zullen we dan naar, eens kijken, Jesaja gaan. Ik heb verteld dat ik die teksten die soms heel duidelijk, soms ietsjes minder duidelijk spreken op de wederkomst, daarbij mijn pijl zet. Nu, beginnen bij Jesaja, het is wel Jesaja die het heel sterk doet, maar ook de late profeten. Er wordt zeer dikwijls een uitdrukking geweest zoals in die dag, de dag des Heren, de dien dagen. En je moet het altijd even in het verband kijken. Dat kan natuurlijk, het is uiteraard een hele gewone uitdrukking. Dat kan wel eens een enkele keer slaan op de toenmalige tijd. Maar in verreweg de meeste gevallen, als je het verband leest, blijkt het te slaan op de dag des Heren. En de dag des Heren is natuurlijk de dag van Christus wederkomst. En ik heb daarbij bij me zo gehad, ik heb die tekst, die uitdrukking aangestreept en dan er een D bij gezet voor dag. En bovenaan de bladzijde. Als je even Jesaja 2 neemt. En dat is ook nog helemaal geen record, maar begin. Dan in Jesaja 2 vind je die uitdrukking al 5 keer. In vers 2, en dat doet je denken aan Michal, de vorige gelezen aan de stille tijd. Het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heeren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvel. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom dat we opgaan naar de berg des Heeren, naar het huis van de God Jacobs. En dan gaat het verder ook weer over zwaarden tot poeschaar omsmeden zo. Is er misschien iemand, dit is dan een heel eerlijke vraag, iemand die ja, uit een goed kerkelijk achtergrond komt, die me ook zeggen kan hoe zo'n tekst eigenlijk, ja, alles wat überhaupt over nadenkt, hoe men dat eigenlijk opvat. Ik zie geen kans, als ik het niet aanvaard dat er een komend vrederijk is en zo meer, dan als ik dus aanvaard dat heel veel mensen geloven, de Heer komt, op het oordeel van leven en doden, stel naar de hemel, stel naar de hel, de aarde blijft leeg over, dan weet ik niets, want ik kan dit niet op de tegenwoordige tijd toepassen. Er staat zelfs, in onze oude vertaling, ben ik als enthousiast over de oude vertaling, over nieuwe sommige dingen, maar in de oude vertaling had je bij Jesaja wel verschillende hoofdstukken, toekomst van de kerk, heerlijkheid van de kerk. En er stond geen woord op de kerk in, het ging allemaal in Israël. Ja. Hier staat er boven het komende vrederijk. Maar is er hier iemand die ook zeggen kan, ja, je kunt ook zeggen, ja, we hebben er nooit over nagedacht, maar hoe lees je zoiets? Ik ben zelf opgevoed in een kring waar het helemaal geen probleem was. Ik van klein af aan heb ik altijd gehoord dat de Christus weer kwam, dat er een vrederijk zou zijn, en heb ik een pak leven wel ingegoten gekregen. Ik heb later mijn Bijbel gaan lezen, wel enkele dingen een klein beetje moeten bijschaven. En bepaalde dingen zeggen, ja, dat klopt niet helemaal. Dan kan je natuurlijk de Bijbel erbij gaan lezen, maar de gedachte dan toch, dat hier zou komen. En dit, kan iemand ook zeggen hoe je dat, of misschien hoe je dat vroeger gelezen hebt, of heb je het niet gelezen? Of, ja?
Nou, ik meen dat de veronderstelling leefde dat door de zending alle volken het evangelie hoorden.
Uh-huh.
En dan optrokken gezamenlijk, gelijk, laat ik dan maar zeggen, de kerken vanuit het Westen om de Heer te dienen, maar dan in de geest. Maar niet lijfelijk en niet concreet wandelend op aarde.
Oh.
Dat het dus een verzameling is van alle gelovigen.
Ja. Nu heeft men natuurlijk lange tijd in de theologie de voorstelling gehad dat de hele wereld gekerst zou worden. Dat baseerde me op dat zuurdeesem dat in die mate meel geen deel doorvuurd werd. Hè? Alleen wat men dan deed met zulke teksten als de liefde van de meester zal verkillen. Als de zoon des mensen komt, dan zal hij dan het geloof op de aarde vinden. En als Paulus heel sterk de nadruk op legt dat van kwaad het erger gaat, op deze tijd precies al klopt, misschien steeds meer ontkerstering. Hoe men dat daarmee ruimt of dat niet geprobeerd heeft, dat vind ik niet.
Nee, daar wordt er steeds minder over gesproken, omdat je natuurlijk in de knel raakt.
Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo. Een bekende uitspraak van theologen is, de eschatologie is het meest verwaarloosde onderdeel van de theologie. En gewoon mensen zou zeggen, dan de leer van de toekomst is dan bekend. Maar persoonlijk zou ik geen enkele kans zien om zo eruit te komen, want er zouden bij bijvoorbeeld tegenspraken zijn. Aan de ene kant alle volken opgaan de Heer te dienen, en aan de andere kant, ja, de afval wordt steeds groter. Maar als je het ziet dat God in deze tijd bezig is, zoals Jacobus zegt in de handelingen, om uit de volken een volk te nemen voor zijn naam, en dat zij die in deze tijd gehoor geven aan de boodschap van de Heer, dan ook de kans krijgen, ik druk me een beetje voorzichtig uit, de kans krijgen, de kans aangeboden krijgen, om deel uit te maken van die toekomstige wereldregering, ja, dan, tenminste, als werk zien kan, dan past, komt alles op zijn plaats. En, ja. Dat het over een, dat die tijd nog niet gekomen is, dan zullen ze een zware ploegschade omsmeden. En Daniel zegt, het einde toe zullen oorlogen zijn. Dus het is na die tijd van het einde, anders dan kan het niet. Maar dat is in vers 2, het laatste der dagen. Dan krijg je in vers 12, en de Heer alleen is de 10 dagen verheven. Dus de tweede keer, de derde keer, want het is een dag van de Heer schaart tegen al het hoogmoedig is en trots. Vers 17, dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd. En de Heer alleen is de 10 dagen verheven. Vers 19, dan kruipt men de spilonken de rots in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijn majesteit. Wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken, de 10 dagen zal de mens dat doen. Je vindt dus in dit hoofdstuk, het is een niet zo'n lang hoofdstuk, al 5 keer sprake van die dag des Heren. Goed, nou zal ik maar niet al die, ik kan het je aanbevelen om Jesaja door te lezen. Ongeveer pakweg 50 keer is er sprake van de ene profeet, van de dag des Heren, die dag, de 10 dag, de uitdrukking. Nou, dat zal ik zal niet alle teksten lezen die spreken over de koningschap van Jezus, maar we kunnen er eigenlijk Jesaja 9 niet overslaan, wel, met een adventsweekend. Jesaja 9, vers 5, en een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En we hebben gisteren al opmerking gemaakt dat in kerstevangelie haast altijd direct gesproken wordt over zijn heerschappij. Hè? En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, en heel typisch noemt de zoon eeuwige vader, vredevorst, groot zal de heerschappij zijn, en eindeloos de vrede. Eindeloos de vrede, dat is geweldig, hè? Op de troon van David. En over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer, de Heerschare, zal dit doen. We slaan dus die meeste teksten over, die spreken van die dag. Hoofdstuk 11 is natuurlijk ook echt een, ja, een gedeelte nog eens gelezen wat met de kerstdagen. Maar vers 1, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heeren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heeren. En dit is misschien een van de weinige passages waarvan je zou kunnen zeggen, slaat het Jezus aan zijn leven. Maar in vers 4, hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Hij zal de aarde slaan met de roepen zijn monds. Is dat wat gebeurd? En met een adem zijn lippen de goddeloze doden. En dan krijg je dat de wolf en schaap elkaar verkeren. En vers 9, men zal geen kwaad doen, nog verderf stikt op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te 10 dagen geschieden, dat de volken, gaat nu op de gemeente, niet in Israël, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Die staan zal als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En je vindt natuurlijk in Jesaja ook ontzaglijk veel over het herstel van Israël, bijvoorbeeld in vers 11. Het zal te 10 dagen, geschieden, dat de Heer wederom zijn hand opheffen zal, om los te kopen de rest van zijn volk over bij Assur, Egypte, Patras, Ethiopië, Elam, Sinia, Hamat en in de kustlanden de zee. En hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen. Weet je, twee dingen hier. Een banier voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen. Banier is een, ja, geef eens aan het Nederlands woord voor banier. Vaandel, iets, ja. Ja, vaandel. Ja. Let's kijken. Hoofdstuk 16. Vers 5. Dan zal op goede tierenheid een troon worden gevestigd. Dat weet je niet vaak, hè? Een troon op goede tierenheid. En in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetel 1 die richt. En die het recht zoekt. En die zich haast gerechtigheid oefenen. Dat wordt een machtige wereld, hè? Dus het is niet een dekte tekst over de komst van de Heer, maar houdt er nou de verband ermee. Er is nog gevraagd naar hoofdstuk 19 over Egypte. Ik weet niet of we daar op het ogenblik op in kunnen gaan, maar ik heb ook de vraag gesteld, als je het Oude Testament leest, mijn volk, welk volk is niet, zegt dan Israël, maar in Jesaja 19 vers 25 staat gezegend, tweede helft, gezegend zijn mijn volk Egypte. Het werk mijn handen Assur, we hebben Syrië, Irak, en mijn erfdeel Israël. En in dit hoofdstuk zie ik te 10 dagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer. Dus als je Jesaja door het leven wil aanstreven, heb je nog een beetje werk. Ook in vers 21. De Heer zal zich aan Egypte doen kennen. En Egypte zal te 10 dagen de Heer kennen. En ze zullen dienen met slachtoffers, spijzen of de Heer geloof doen en betalen. Zo zal de Heer Egypte geducht slaan en genezen. En ze zullen zich tot een Heer bekeren. Zowel me bekend is dit nog niet gebeurd. Vers 23. Die dag zal een heerbaan wezen van Egypte naar Assur. Dat heb je de Verenigde Arabische Republiek. En Assur zal naar Egypte komen. Egypte en Assur. En Egypte zal met Assur